Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Dagelijks worden we om de oren geslagen met het ene vreselijke nieuws na het andere. Het lijkt niet op te houden. Overal crisis en verwarring. Steeds meer mensen zijn ondertussen gestopt met het bekijken en beluisteren van de media en het lezen van de kranten, omdat ze het niet meer aankunnen. Hoe zijn we in deze duistere toestand verzeild geraakt? Zou het kunnen dat achter alles wat er met de wereld gebeurt een mysterie schuilgaat dat teruggaat tot oude inscripties van het Midden-Oosten? Is het mogelijk dat de oude entiteiten die bekend staan als de goden meer zijn dan fictie en een onafhankelijke realiteit bezitten? Is het mogelijk dat ze zijn teruggekeerd naar onze wereld? Is het mogelijk dat de dynamiek van de oude mythologie zich in real time afspeelt op onze openbare pleinen en in de straten van onze stad? Zouden deze goden, deze wezens, eigenlijk de onzichtbare bewegers en katalysatoren van de moderne cultuur kunnen zijn? Zijn er misschien ook aanwijzingen te vinden in de Heilige Schrift? Deze vragen hebben het onderwerp gevormd van een diepgaande studie. De Amerikaanse messiasbeleidende Jood Jonathan Kahn heeft over zijn inzichten en conclusies een boek geschreven dat de titel draagt The Return of the Gods, de terugkeer van de goden. Eén belangrijk inzicht kan ik aan het begin van deze uiteenzetting alvast meegeven. Er is veel meer aan de hand dan wat we kunnen zien, voelen en aanraken. Jonathan Kahn is ervan overtuigd, de goden zijn weergekeerd. Ze waren al tijden weg. De oude hadden hen verbannen. Ze zwierven door de dorre en verlaten plaatsen, de woestijnen en de wildernis, de steegjes en ruïnes en de graven. Ze spookten door de onderwereld, de donkere rijken van het verbodene, het taboe en de doden. Ze woonden in de schaduwen van de duisternis. In hun glorietijd hadden ze geregeerd over stammen en naties, koninkrijken en rijken. Ze hadden culturen onderworpen en beschavingen beheerst. Ze doordrenkt met hun geest, ze doordrenkt met hun beelden, ze bezeten als het ware. Ze zaten op de troon in marmeren tempels en heiligdommen van hout en steen, bij heilige bomen en rivieren, in heilige wouden en op offerhoogtes. Hun gebeeldhouwde beelden keken neer op hun aanbidders die hun altaren naderden met offers en eerbetoon. Offers van bloed, zelfs menselijke slachtoffers. Koningen bogen zich voor hen neer. Priesters zongen hun lof en voerden hun rituelen uit. Legers trokken ten strijde en verwoesten steden in hun naam, en kinderen, rijken en armen, vrije en slaven, verheerlijkten hen, aanbaden hen, smeekten om hun gunst, beriepen zich op hun krachten, dansten op het tromgeroffel van hun festivals, droomden van hen, hielden van hen, dienden hem, vreesden hen, raakten in vervoering en werden door hen gegrepen. Maar de dagen van hun heerschappij kwamen ten einde. De goden werden verdreven van de offerhoogten, verbannen uit de paleizen van koningen, verdreven van de openbare pleinen, verdreven uit hun tempels en verwijderd uit het leven van hun onderdanen. Hun wouden werden verwaarloosd, hun heiligdommen verlaten, hun altaren in verval achtergelaten. Ze werden niet langer aanbeden of gevreesd. Niet langer werden hun hymnen gezongen, hun feesten of hun heilige dagen gevierd. Er werd niet meer in hen geloofd. De goden werden in ballingschap gestuurd. En toen waren ze vergeten. In de dagen van hun afwezigheid waren koninkrijken ontstaan en gevallen. Naties waren verdwenen. Een rijk was ingestort en een nieuwe beschaving was geboren. De wereld die ze hadden achtergelaten was verdwenen. In plaats daarvan was er een andere verrezen die hen totaal vreemd was. In hun afwezigheid had de mens de aarde in kaart gebracht, de natuur overwonnen, het weefsel van het leven ontleed en het universum gecodeerd. De bossen waren niet langer betoverd, de heiligdommen waren niet langer heilig en de natuur was niet langer magisch. De wetenschapper droeg nu de mantel van de profeet en de kleding van de priesters was vervangen door laboratoriumjassen. De wereld was onttoverd. Het was toen, nadat hij de aarde had gedemystificeerd en overspoeld met zijn nieuwe krachten, dat de mens besloot dat hij geen enkele god nodig had. En het was toen en door die beslissing dat de oude deur op een kier werd gezet. Het lang gesloten portaal van de goden werd heropend. Ze konden terugkeren. En zo begon het. Ze kwamen terug uit de verlaten oorden en uit de donkere en verboden sferen. Ze stapten uit de schaduw. De goden konden niet over de moderne wereld heersen zoals ze over de oude hadden gedaan. Niet op dezelfde manier. Maar ze zouden erover heersen. De goden kwamen vermomd terug. Ze veranderden hun uiterlijk. Ze namen een nieuwe identiteit aan en gaven zichzelf nieuwe namen. Ze kwamen als geesten van verlichting, vrijheid en macht. Ze kwamen als seculiere goden, nieuwe goden, alternatieve goden, goden die goddelijkheid schonken, goden die ontkenden dat ze goden waren en goden die verklaarden dat er geen goden waren. En zo wonen nu de goden onder ons. Ze bewonen onze instellingen, lopen door de gangen van onze regeringen, brengen stemmen uit in onze verkiezingen, leiden onze bedrijven, staren uit wolkenkrabbers, treden op onze podia en geven les aan onze universiteiten. Ze verzadigen onze media, sturen onze nieuwscycli, inspireren ons amusement en geven stemmen aan onze liedjes. Ze verlichten onze televisietoestellen en computerschermen. Ze zetten nieuwe bewegingen en ideologieën aan en overtuigen anderen voor hun doelen. Ze instrueren onze kinderen en wijden ze in hun manier van doen. Ze drijven voor het overige rationele mensen tot irrationaliteit en sommigen tot waanzin. Ze eisen onze aanbidding, onze verering, onze onderwerping en onze offers. De goden zijn overal. Ze zijn doorgedrongen in onze cultuur. Ze zijn meester van onze beschaving. De goden spookten rond in de oude wereld. Gedurende het grootste deel van de opgetekende geschiedenis waren de goden in elk land aanwezig en zaten ze op de troon van elke belangrijke cultuur en beschaving op diens hoogtepunt. Van de god Enlil van Sumerië tot Ra van Egypte, Amarok van het Noordpoolgebied, Kukulkan van Midden-Amerika, Wotan van Noord-Europa, Dionysius van Griekenland, Juno van Rome, Shiva van India en talloze anderen. Waar mensen waren, waren goden. Ze regeerden over naties, over steden, over culturen, over de natuur, over de onderwereld en over de hemelse gewesten. Hun aanwezigheid doordrong het leven van hun onderdanen. De mensen waren aan hen gebonden. dat de goden in elk land konden verschijnen, is een vreemd en eigenaardig fenomeen. Voor moderne gevoeligheden is het fenomeen van de goden het product van zijn verbeelding, zijn projectie, zijn angsten, verlangens en fantasieën. Dit is zeker een deel van het verhaal. Maar wat als er meer aan de hand was? Wat als er een andere dynamiek speelde, een ander rijk zelfs? In het boek Deuteronomium spreekt Mozes over het Joodse volk dat zich afkeert van God en ergens anders heen gaat. Ik citeer uit het 32e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Aan geesten offerden zij, niet goden, godheden die zij nooit hadden gekend. Einde citaat. Door zich van God af te keren, aanbidden ze andere goden. Die andere goden worden in de Hebreeuwse geschriften geïdentificeerd als Shedim. De psalmen leren ons wie ze werkelijk zijn. Ik citeer. Hun afgoden gingen zij dienen, werden in hun netten verstrikt. Ze brachten ten offer hun zonen, hun dochters aan de demonen. Psalm 106. Het woord Shedim staat voor de goden en de afgoden van de naties waartoe het volk van Israël zich keerde toen het zich van God afkeerde. Shedim komt van het Hebreeuwse stamwoord shat, wat betekent gewelddadig handelen, verwoesten, dat wat vernietiging brengt. In oude Babylonische geschriften spreekt het woord Shedim of Shedu van geesten, beschermend of kwaadaardig. Het laatste geval zou overeenkomen met het stamwoord waarvan het woord Shedim is afgeleid, namelijk een kwaadaardige geest die verwoesting en vernietiging brengt. Toen de oude Joodse geleerden de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaalden, in een vertaling die bekend staat als de Septuagint, moesten ze het juiste woord in het Grieks vinden om Shedim aan te duiden. Het woord dat zij gebruikten kon verwijzen naar een geest, een heerschappij, een occulte entiteit, een god. Het woord was daimonion. Hieruit halen we het woord demon, een kwaadaardige of boze geest. In de Joodse wereld zijn de Shedim inderdaad demonische geesten. De apostel Paulus schreef aan de gelovigen in de stad Korinthe over de offers die op de altaren van de heidense wereld werden gebracht. Ik citeer. Maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, vers 20. Dus Paulus schrijft dat toen de heidenen hun offers aan hun goden brachten, ze die eigenlijk aan de daimonia offerden, aan duistere of kwaadaardige geesten, aan demonen. Mozes beschreef in het boek Deuteronomium hoe het Joodse volk offers bracht aan de demonen. Toen de Israëlieten hun kinderen offerden, deden ze dat op de altaren van bepaalde goden. Evenzo vertegenwoordigde de afgoden waaraan de heidense wereld offers bracht specifieke godheden, goden van de heidense wereld. Met andere woorden, de goden van het oude Canaan en Fenicië waaraan de Israëlieten offerden, waren niet alleen de verzinsels van heidense verbeelding, maar werkelijke spirituele entiteiten. Evenzo waren de goden die de heidenen in het Romeinse Rijk van de eerste eeuw aanbaden en waaraan ze offerden, goden met namen als Jupiter, Apollo, Vesta en Bacchus, niet alleen de ingebeelde of verzonnen personages uit de heidense mythologie, maar waren ze verbonden met spirituele entiteiten, de demonia, demonische geesten. Van het oud-testamentische Hebreeuws tot het nieuw-testamentische Grieks is de openbaring duidelijk en consistent. Achter de goden van de heidense wereld scholen de Shedim, de daimonia, de geesten. Aanbidding is verbonden met spiritualiteit. Spiritualiteit is verbonden met de geest, met een hoofdletter, de Heilige Geest, of met geesten. En geesten, zoals geopenbaard in de Bijbel, kunnen zowel van licht als van duisternis zijn. Geesten van licht worden engelen genoemd. Geesten van de duisternis worden demonen genoemd. En terwijl engelachtige entiteiten van nature verbonden zijn met de aanbidding van God, zijn demonische entiteiten van nature in oorlog met de aanbidding van God. Ze leiden een mens weg van de aanbidding van God, zelfs al manifesteren ze zich als andere goden. Zou dat wat de schrift over de Shedim en de Daimonia onthult, de sleutel kunnen zijn tot het fenomeen en het mysterie van de goden? Zou het de reden kunnen zijn achter hun universaliteit, waarom ze het enorme spectrum van de menselijke cultuur hebben overstegen en zich in elk land en op aarde hebben gemanifesteerd? Zou het de sleutel kunnen zijn achter de vele overeenkomsten en convergenties tussen de cultus van de goden en de wereld van het occulte? De overlapping van de oude heidense riten met de goden en hekserij? Dit wil natuurlijk niet zeggen dat mythologie echt is. Mythologie is mythologie. Maar is het mogelijk dat de mythologische werelden van de heidense aanbidding verbindingen bevatten met de spirituele werkelijkheid, de schaduwen van de Shedim en de demonia? Zou de mythologie van de goden openbaringen kunnen bevatten over het rijk van de geesten? En zou het rijk van de geesten mythologieën van de goden kunnen gebruiken? Met andere woorden, is het mogelijk dat de mythologieën op verschillende manieren en in verschillende gradaties de geesten, de Shedim, de Daimonia hebben gevolgd? En is het ook mogelijk dat de Shedim en Daimonia, de geesten, op de een of andere manier en in verschillende mate de goden hebben gevolgd en hun mythologieën voor andere doeleinden hebben gebruikt?
Sacra, sit mihi lux. Non draco sit mihi lux. Vada retro, Satana. Crux sacra sit mihi lux.
Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vada retro, Satana. Numquam suare mihi vana. Sunt mala quenibas. Ipse venenabibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux.
Crux sacra
vare retro Satana, numquam suare mihi vana.
Vade retro
Satana. Quelibas, ipse venenabibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venenabibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas. Ipse venenabibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venenabibas.
Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venenabibas.
Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venenabibas.
Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana,
numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venenabibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venenabibas.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreken we over de terugkeer van de goden. We hadden het erover dat de oude wereld werd gedomineerd door entiteiten, door goden, door demonen. Ze zaten op de troon van alle belangrijke culturen en beschavingen op diens hoogtepunt. Ze regeerden over alles en ze werden massaal vereerd. De Bijbel leert ons inderdaad wie die goden zijn. Het zijn demonen. Die goden waren niet alleen verzinsels van heidense verbeelding, maar het zijn werkelijke, spirituele entiteiten. Vanaf nu zal ik, wanneer ik spreek over de goden of een specifieke god met keuzevrijheid, bewustzijn en wil, verwijzen naar de geesten en heerschappijen, naar de demonen die achter hen liggen en werken. Als de goden geesten zijn en geesten goden, wat gebeurt er dan als mensen of naties aan hen worden uitgeleverd? Is het mogelijk dat hele volkeren, naties of beschavingen bezeten geraken? Het woord daimonizomai wordt in het Nieuwe Testament gebruikt om te spreken van het effect van een geestelijke heerschappij op een individu. Het kan worden vertaald als gedemoniseerd of bezeten. Dus als achter de goden van de oude wereld geesten zaten, zouden we verwachten dat de tekenen van demonisering zich zouden manifesteren in die culturen die de goden aanbaden en dienden, de tekenen van bezetenheid. En dat is precies wat we vinden. Het fenomeen bezetenheid is te vinden in de meeste heidense culturen van de wereld. Waar goden zijn, is meer kans op bezetenheid. Men kan het fenomeen van bezetenheid vinden in vrijwel elke regio en bevolkingsgroep van de wereld. Van de Mesopotamiërs tot de Grieken, tot de Romeinen, tot de Zambianen, tot de Taiwanezen, tot de Eskimo's, tot de volkeren van Afrika, Azië, Zuid- en Noord-Amerika en Europa. Het is een ander voorbeeld van een vreemd fenomeen dat zich in vrijwel elk land en elke bevolkingsgroep op aarde manifesteert. Verder zijn de tekenen en manifestaties van bezetenheid, zoals vastgelegd in vrijwel elke cultuur en elk land, opmerkelijk consistent. Als achter de goden heerschappijen zouden staan, dan zouden we verwachten dat degenen die hen in het bijzonder aanbaden en met hen communiceerden, bijzonder kwetsbaar zouden zijn voor bezetenheid. En dat is ook precies wat we vinden. Sterker nog, in de heidense wereld werd het fenomeen bezetenheid vaak in verband gebracht met de goden. De oude Sumeriërs ervoeren de bezetenheid van de god van de godin Inanna. De oude Grieken ervoeren de bezetenheid van de god Dionysus. Hoe dichter men bij de godheid was, des te meer gevaar liep men op bezetenheid. Vooral de priesters en priesteressen van de goden en godinnen waren kwetsbaar. Wat zijn de tekenen van bezetenheid? Uit de Bijbel leren we hoe bezetenheid herkenbaar is. De symptomen van bezetenheid zijn stuiptrekkingen, beven en gewelddadige razernij. Diezelfde tekens verschijnen in heidense verslagen van personen die door de goden werden bezeten. In feite waren beven, stuiptrekkingen en gewelddadige razernij vaak de meest dramatische en opvallende kenmerken van heidense aanbidding. De beroemdste ziener van de heidense wereld was de hoge priesteres van de tempel van Apollo in Delphi, het orakel van Delphi. Ze stond bekend als de Pythia, naar de mythische, gigantische Python die de heilige plaats in Delphi zou hebben bewaakt. De Python gaf openbaring en profetie van de goden. Volgens de Griekse mythologie doodde de god Apollo de Python en vestigde hij zijn eigen tempel en zijn eigen profetisch orakel op die plek. Zo nam de god de naam van de slang aan en werd de Pythische Apollo, en als zodanig zou hij het orakel in bezit nemen en door haar spreken. Voor de Grieks-Romeinse wereld was het orakel van Delphi de belichaming van goddelijke openbaring. Koningen en keizers kwamen naar Delphi om haar te informeren en om openbaringen van de goden te ontvangen. In de heidense wereld werd de slang vaak gezien als een bron van goddelijke wijsheid. Maar in de Bijbel is de slang een symbool van duisternis, van het satanische of het demonische rijk. Alvorens haar profetieën uit te spreken, zou de Pythia in een waanzinnig delirium vallen, hevig bevend, kreunend, krijsend, met schuim op de mond en onverstaanbare woorden sprekend. Dit zijn allemaal klassieke tekenen van bezetenheid door geesten. En inderdaad, zelfs het orakel beweerde bezeten te zijn door een geest, de geest van de god. En dus werd het hoogste rijk van openbaring in de oude heidense wereld bezet door een vrouw die bezeten was door een geest. Opnieuw zien we het mysterie van de Shedim en de Daimonia. De goden en de geesten bewogen als één. Dit opent een nog grotere waarheid. Als de orakels, de hoge priesters en de priesteressen bezeten waren van de geesten, en ze waren elk de hoogste geestelijke vaten van hun natie, hoe zit het dan met hun natie? De heerschappij van de goden en geesten was nooit beperkt tot de tempels en de heiligdommen. Ze doordrong hele culturen en beschavingen. De godheden werden niet alleen aanbeden in hun tempels en heiligdommen, maar ook in hun huizen, werkplaatsen, marktplaatsen, velden, bergen en valleien. De meerderheid van hun aanbidders waren geen priesters of voorgangers, maar boeren, herders, pottenbakkers, handelaren, gewone mannen, vrouwen en kinderen. Dus, als de cultuur of het koninkrijk de goden aanbad en de goden geesten waren, dan waren de cultuur en het koninkrijk verbonden met de geesten, onderworpen aan hen en onder hun heerschappij. De tekenen van bezetenheid waren niet beperkt tot het priesterschap of de tempel. De bevingen, stuiptrekkingen en de gewelddadige razernij konden zich overal, op elk moment en bij iedereen manifesteren. Voorbij de tekenen van individuele bezetenheid waren er andere tekenen en symptomen van een veel groter fenomeen. In de heidense cultuur was het niet ongewoon dat mensen andere mensen offerden aan de goden. In sommige heidense culturen vermoorden mensen zelfs hun eigen kinderen als offer aan de goden. Ze deden dit als daden van aanbidding. Zulke dingen waren niet de spontane handelingen van een bezeten persoon, maar de manieren, tradities rituelen en collectieve handelingen van een bezeten cultuur. De grotere waarheid is dat bezetenheid meer kan omvatten dan een individu. Het kan een hele cultuur, natie, koninkrijk of beschaving betreffen. Het is dit fenomeen dat van collectieve massa- of beschavingsbezetenheid dat van cruciaal belang is om te begrijpen als we de radicale metamorfose willen begrijpen die plaatsvond in de oudheid, die de wereldgeschiedenis veranderde en de even radicale transformatie die op dit moment plaatsvindt. In de eerste eeuw begon op een onwaarschijnlijke plaats, een perifeer land van het Romeinse Rijk dat bekend staat als Judea, een onwaarschijnlijke revolutie. Het zou de geschiedenis van de goden en van de wereld zelf veranderen. We reizen nu naar die onwaarschijnlijke plaats en dat onwaarschijnlijke fenomeen dat de neergang van de goden veroorzaakte. 2000 jaar geleden, midden in de Grieks-Romeinse wereld, in het hart van Galilea, in het heuveldorp Nazareth, verscheen een Joodse man genaamd Yeshua, die in een groot deel van de wereld bekend zou worden als Jezus. Hij kwam als de lang verwachte verlosser, de Messias van Israël en het licht van de wereld. Na verloop van tijd zou hij de centrale figuur van de menselijke geschiedenis worden. De vroegste verslagen van zijn bediening vermelden dat hij wonderen verrichtte in het zicht van de Judese menigte. De lammen liepen, de blinden werden ziende en de melaatse werden gereinigd. Een ander wonder van genezing dat hij naar verluid verrichtte, wordt beschreven door het Griekse woord ekpalo. Ekpalo betekent verdrijven, uitwerpen, wegzenden. De Bijbel vermeldt verschillende ontmoetingen tussen Jezus en degenen die bezeten of gedemoniseerd zijn door onreine geesten. In elk van die gevallen wierp hij de demonische geest uit. In elk van die gevallen werd de persoon vrijgezet, genezen en hersteld tot zijn of haar gezond verstand. Voor het einde van zijn bediening op aarde verleende hij dezelfde kracht van ekbalo, het uitwerpen van geesten, aan zijn discipelen. Stilaan verspreidde zich vanuit de stad Jeruzalem de boodschap van vergeving, redding en eeuwig leven in de dood en opstanding van de Messias, Jezus, de boodschap die bekend zou worden als het evangelie. Ze verspreidde zich eerst doorheen het land Judea. Daarna ging het naar de heidenen. Het evangelie en het woord van God drongen de heidense wereld binnen. Dat zou de loop van de geschiedenis veranderen. De boodschap van God kwam nu de landen van vele goden en afgoden binnen. De wegen van God raakten nu de wegen van de heidense wereld. Het woord van God raakte nu het rijk van de mythologie. De geest van God bewoog nu door de wereld van geesten. En de leerlingen van God trokken nu door het machtsgebied van de Shedim, de Daimonia. Als achter de goden heerschappijen zouden schuilgaan, dan zouden we een intens conflict verwachten als de twee werelden elkaar ontmoeten. En dat is precies wat er gebeurde. Het was een botsing van geesten. Het boek Handelingen vermeldt verschillende van die eerste botsingen. In de stad Filippi bijvoorbeeld achtervolgde een vrouw die bezeten was van een waarzeggende geest de apostel Paulus en zijn medewerker Silas dagenlang. Dat lezen we in het 16e hoofdstuk van het boek Handelingen. Lucas, de schrijver van het verslag, gebruikt het Griekse woord Python of Python om de geest te beschrijven. Datzelfde woord wordt gebruikt om het orakel van Delphi te identificeren. De waarzeggende geest die deze vrouw bezat en de god achter de geest die haar bezat was de Python. Na verscheidene dagen gevolgd of gestalkt te zijn, wierp de apostel Paulus de geest uit de vrouw. Het was die uitdrijving van de geest die tot een gewelddadige terugslag leidde. De menigte raakte in rep en roer. De twee leerlingen werden gearresteerd, geslagen en gevangen gezet. Aan hun gevangenschap kwam pas een einde toen een aardbeving de gevangenis op zijn grondvesten deed schudden. In de stad Efeze, waar de leerlingen het woord verkondigden, wonderen van genezing verrichten en de geesten uitdreven, leidde het conflict tussen het evangelie en de goden tot een gevaarlijke confrontatie. De afgodenvervaardigers van Efeze wekten de menigte op tot woede tegen het woord en het geloof dat werd verkondigd. De gewelddadige woede was gericht op de beschermgodin van de stad, die volgens hen bedreigd werd door de nieuwe geloofsboodschap. De menigte scandeerde de naam van de godin keer op keer, terwijl ze wraak wilde nemen op de leerlingen. De woede van de heidense wereld tegen het evangelie zou zo hevig worden dat gelovigen na verloop van tijd gevangen zouden worden gezet, gekruisigd, verbrand en de arena's in zouden worden gestuurd om te worden gedood als vermaak voor de toeschouwers die zaten te juichen. De woede van de goden en de wreedheid van de geesten waren nu dodelijk. In de vroege jaren van de vierde eeuw lanceerde de Romeinse keizer Diocletianus wat bekend zou worden als de grote vervolging. Het aantal gearresteerde christenen werd zo groot dat gewone criminelen uit Romeinse gevangenissen moesten worden vrijgelaten om plaats te maken. Naast gevangenschap zou de vervolging van Diocletianus leiden tot de marteling en executie van talloze gelovigen in Jezus. De grote vervolging met zijn dodelijke woede was geworteld in de goden. Die vervolging, zo beweert Jonathan Kahn, werd gelanceerd op de dag genaamd Terminalia, het feest van de Romeinse god Terminus, heer van grenzen en eindes. De vervolging was bedoeld om een einde te maken aan het geloof in Jezus en het einde van zijn volgelingen. Christenen zouden de opdracht krijgen om offers te brengen aan de heidense goden. Als ze weigerden, zouden ze worden opgesloten of vermoord. Maar er zit een verhaal achter dat verhaal. De grote vervolging vond zijn oorsprong in de stad Didyma, in de tempel van Apollo, op een heuveltop aan de Egeïsche Zee. Het was daarheen dat keizer Diocletianus een delegatie had gestuurd om een audiëntie te houden bij het orakel van de tempel. Men geloofde dat de goden boos waren op het nieuwe geloof. Men geloofde dat het evangelie het vermogen van de goden om profetieën door te geven aan hun priesters en priesteressen in de weg stond. De delegatie kwam met een vraag voor het orakel. De keizer wilde weten of hij een vervolging tegen hen moest starten. Het antwoord van het orakel gaf Diocletianus wat hij nodig had. Hij moest oorlog voeren tegen de gelovigen van het nieuwe geloof. Dus de grootste vervolging van christenen in het Romeinse Rijk werd gelanceerd door een vrouw die bezeten was door een geest, een van de Shedim, de Daimonia, de geest van de heidense god.
I met a man named Melchizedek. He was a good man, a good man. Wandering lonely in the desert, he invited me to stay. Said I would learn to love the space. I knew a woman, her name was Jezebel. She was a wild one, a wild one. Said, come out and we could have fun. And then she wanted me to go. She couldn't stand getting too close. And I'm curious who I'll meet next.
whom I will love best. That depends upon the context, doesn't it, doesn't it? A sweet child. Her heart was broken, seen from miles wide, like the moon over the world. I knew a man from Golgotha. He was a giving man, he promised he would break my every day, in every way I use the word. All the water and the world. And I'm curious who I'll meet next, who among them I will love best. That depends upon the context, doesn't it, doesn't it?
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En wij spreken vandaag over de terugkeer van de goden. De Bijbel leert ons welke de tekenen zijn van bezetenheid. Zo kunnen we erkennen dat volkeren die gedomineerd werden door de goden, als het ware, bezeten waren. Maar daar kwam stilaan verandering in door de komst van onze Heer en Redder Jezus Christus. Mensen, volkeren en naties die hem aannamen, die het woord in hun leven en in de maatschappij lieten binnenkomen, werden vrijgezet van de demonen. Deze uitdrijving van de demonen door Jezus en door zijn leerlingen veroorzaakte een grote vervolging van de christenen. Uiteindelijk waren het niet de goden die zegevierden, of de macht van het Romeinse Rijk, of de woorden van het orakel. Tegen alle verwachtingen in, overwonnen de overweldigend machteloze volgelingen van de gekruisigde verlosser het vuur van vervolging. En de boodschap van het evangelie, van Gods liefde en vergeving, overwon de heerschappij van de goden. Het polytheïsme en pantheïsme van de Grieks-Romeinse wereld maakte plaats voor het geloof in één God. En het mythologische bewustzijn van het oude heidendom ruimde baan voor het woord van God en voor een heil dat zich in tijd en ruimte had gemanifesteerd. Mythe maakte plaats voor geschiedenis. De betovering van de goden was verbroken. De lucht niet langer gevuld met hun heerschappijen, en de aarde was niet langer hun spookachtige grond. Hun namen wekten niet langer angst en ontzag op. Hun festivals trokken steeds minder gelovigen. Hun heiligdommen werden verlaten. Hun tempels raakten in verval. Het was de neergang van de goden. Maar als achter de goden de geesten waren, dan zouden we verwachten dat de teken van bezetenheid zouden verdwijnen als de betovering van de goden werd verbroken. En dat deden ze. De waanzinnige bezetenheid van de heidense priesters, priesteressen, orakels en aanbidders werd een steeds zeldzamer fenomeen. De vleeselijke en losbandige daden van heidense aanbidding en rituelen werden verbannen uit de publieke sfeer. En mensenoffers werden een verre herinnering. Het verbreken van de betovering en de gevolgen ervan gingen veel verder dan het domein van de heidense aanbidding. De degradatie van het menselijk leven, die typerend was voor het heidendom, maakte plaats voor het nieuwe geloof dat het leven heilig was. Het individu was ook heilig en bezat dus onveranderlijke rechten. Vrouwen waren eveneens heilig en moesten worden behandeld als gelijke erfgenamen van het koninkrijk. En de armen en de zwakken waren niet minder geschapen naar het beeld van God dan de rijken en de machtigen. Ze moesten dien overeenkomstig worden behandeld als gelijken. Elk leven was nu van onschatbare waarde en even kostbaar in de ogen van God. Elk domein van de samenleving werd getroffen. Seksualiteit moest nu worden behandeld als een heilige gave van God, die moest worden geëerd en bewaard in het even heilige huwelijk. Wat betreft kleine kinderen, ze mochten niet langer worden misbruikt of mishandeld. Hun leven ontnemen omdat ze ongewenst waren, was nu een misdaad. Wat keizers en heersers, regeringen en koninkrijken betreft, ze konden niet langer aanspraak maken op het gezag van goddelijkheid. Ook zij waren onderworpen aan Gods wetten en normen, net als iedereen. Dus, de neergang van de goden zou het Romeinse Rijk en de westerse beschaving grondig veranderen. Het Griekse woord ekbalo, dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt om het uitdrijven van geesten uit individuen in Jezus' naam uit te drukken, kreeg nu een kolossale dimensie. De uitdrijving gold nu voor een heel rijk. De goden waren uit hun tempels, hun steden en landen verdreven, uit de westerse beschaving zelf. En als achter de goden geesten zaten, dan vertegenwoordigde het uitwerpen van de goden het grootste massale exorcisme in de wereldgeschiedenis. Het was tegelijk een einde en een nieuw begin. De verdrijving van goden en geesten die in het Romeinse Rijk plaatsvond, zou nu buiten zijn grenzen plaatsvinden. Het zou overal gebeuren waar het evangelie werd ontvangen. Telkens als het gebeurde, zouden de tekenen van bezetenheid, individueel en maatschappelijk, beginnen te verdwijnen. Het fenomeen van een beschaving die was bevrijd van de goden en gereinigd van de geesten, was iets nieuws in de wereldgeschiedenis. Het was nog nooit eerder gebeurd. Het fenomeen was uniek voor de westerse beschaving en daarna voor de wereld zelf. Aan de aanbidding van goden komt misschien wel een einde, maar niet aan de heerschappijen en geesten. Zij gaan door. Wat werd er dan van de goden en de geesten? En als ze doorgingen, zouden ze dan niet op een dag kunnen terugkeren? En als ze zouden terugkomen, wat zou er dan gebeuren? Antwoorden op die vragen vinden we in een passage uit het Matteüs-evangelie, Matteüs 12, versen 43 en 44. Jezus vertelt aan zijn leerlingen een gelijkenis die een openbaring bevat van diepgaande, enorme en profetische gevolgen voor de moderne wereld en onze tijd. Hij zei dit, ik citeer: wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust, maar vindt die niet. Dan zegt hij, ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn thuiskomst vindt hij het leeg staan, schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Zo zal het ook gaan met dit zondig geslacht. Einde citaat. Wat betekent deze gelijkenis? En wat heeft ze te maken met de kwestie van de goden? Wat betekent ze voor onze huidige tijd? Op het eerste zicht lijkt deze gelijkenis te spreken over een man die bezeten is door een onreine geest. Hij wordt vrijgezet van die geest. De geest dwaalt dan door een dorre streek, vermoedelijk de woestijn, maar vindt geen plaats om te rusten. Hij besluit dan terug te keren naar zijn huis, dat is de voorheen bezeten man. Maar wanneer hij terugkeert, ontdekt hij dat zijn vroegere woonplaats, de man, leeg is, schoongeveegd en in orde gebracht. De gereinigde staat van de man leidt de geest om terug te keren en 7 andere geesten mee te brengen die slechter zijn dan hij zelf. Dus de man is nu bezeten door 7 andere geesten naast de oorspronkelijke. Hij is dus nu aan het einde in een slechtere toestand dan aan het begin. Op het eerste zicht lijkt het alsof de gelijkenis spreekt over een bezeten en verloste man die dan weer bezeten wordt. Het zou zeker kunnen worden toegepast op een bezeten persoon. Maar de gelijkenis gaat eigenlijk helemaal niet over de man. Het is slechts een illustratie, een voorbeeld, een analogie die wordt gebruikt om een geestelijk principe te openbaren en een profetische waarschuwing te geven. De sleutel van het verhaal vinden we in de laatste zin, namelijk: zo zal het ook gaan met dit zondig geslacht. De onmiddellijke toepassing van de gelijkenis lijkt de generatie te zijn die in het eerste eeuwse Judea leefde. Maar de principes die in de gelijkenis geopenbaard worden, reiken veel verder dan die eeuw en de grenzen van die natie. Ze zijn van toepassing op de westerse beschaving als geheel en beslaan het hele tijdperk tot in de moderne wereld. Hoezo? 2000 jaar geleden bestonden het Romeinse Rijk en de westerse beschaving uit een huis van geesten, een beschaving die bezeten was van goden en geesten. Maar in dat huis kwam het woord van God, de geest van God, het evangelie. De westerse beschaving werd zo bevrijd van de geesten en werd, zoals in de gelijkenis, een huis dat op orde was gebracht. Een gereinigde beschaving. Wat gebeurde er dan met de heerschappij van de geesten? De gelijkenis geeft daar antwoord op. De geesten bestaan nog steeds, maar wonen nu buiten het huis. Dus, in het geval van de westerse beschaving, bestonden de geesten die haar ooit bezaten nog steeds, maar woonden nu buiten de grenzen van die beschaving. Ze woonden in ballingschap. De geesten die uit de westerse beschaving zijn verdreven, zullen, als ze geen rust vinden, als ze geen vergelijkbare beschaving vinden om te bezitten, proberen terug te keren naar wat zij geloven dat hun huis is. En daardoor zouden we verwachten dat dezelfde geesten die ooit de westerse beschaving bezaten, dit opnieuw zouden proberen te doen. Ze konden dat, omdat het huis leeg was. En hierin ligt een waarschuwing. Een huis dat gereinigd is, maar dat leeg blijft, zal opnieuw in bezit genomen worden. En die laatste toestand zal erger zijn dan de eerste. Maar hoe zouden de geesten kunnen terugkeren in de westerse beschaving? Maar op één manier. Als die beschaving zich afkeert van God, van zijn woord, van Jezus Christus. Want wat eens de geesten uitdreef, het woord van God, zijn aanwezigheid, zal dan niet langer aanwezig zijn om het huis te beschermen tegen de terugkeer van de geesten. En de beschaving die bevrijd was van de geesten, zal opnieuw door hen worden bezeten. De goden zullen terugkeren. Dit betekent, een post-christelijke beschaving zal in een veel donkerder toestand terechtkomen dan een pre-christelijke beschaving. Als de westerse beschaving zich van God afkeert, zal wat eruit voort zal komen veel donkerder en veel gevaarlijker zijn dan wat het was in zijn dagen van heidendom. Het is geen toeval dat de moderne wereld, en niet de oude, verantwoordelijk is geweest voor het ontketenen van het grootste kwaad op de wereld. En het is geen toeval dat wanneer naties en beschavingen die ooit God hadden gekend, maar zich tegen hem keerden, zich keerden tegen het christelijk geloof dat ze ooit hadden ontvangen, zaken over zich heen zagen komen die vaak werden beschreven in termen van demonisch. Een voorchristelijke beschaving kan een Caligula of een Nero voortbrengen, maar een postchristelijke beschaving zal een Stalin of een Hitler voortbrengen. Een voorchristelijke beschaving kan barbaarsheid baren, maar een postchristelijke samenleving zal nog duisterdere nakomelingen voortbrengen: fascisme, communisme en nazisme. Een voorchristelijke natie kan een altaar voor mensenoffers oprichten, maar een postchristelijke natie zal een indrukwekkende abortusindustrie uitbouwen met tentakels tot in alle lagen van de maatschappij. Beste luisteraars van Radio Maria, we leven helaas in een tijd van de vervulling van de gelijkenis uit het Matteüs-evangelie. De demon die door de komst van het christendom verdreven was, kon geen rust vinden en stelde na vele omzwervingen vast dat zijn huis er netjes bij lag. Daarop heeft hij 7 andere demonen geroepen, nog veel erger dan hij zelf, en hebben ze samen het huis, de moderne beschaving, opnieuw in bezit genomen. Want het huis was leeg. En of die toestand veel erger is dan voor de tijd van het christendom. De gevolgen zien we dagelijks rondom ons. Het beangstigt ons. En het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat er geen adequate oplossingen meer kunnen gevonden worden voor de immense problemen waar onze maatschappij mee te maken heeft. We weten nu hoe we in die toestand zijn terechtgekomen. De mensheid heeft massaal zijn rug gekeerd naar God, zijn verlosser. Daarom zal er ook maar 1 efficiëntere medie bestaan: een massale terugkeer tot hem. Laten we daar met z'n allen voor bidden. In een volgende bijdrage wil ik verduidelijken hoe die goden die teruggekeerd zijn er vandaag uitzien en wat ze in de maatschappij en in persoonlijke levens aanrichten. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.